Want gemeente, zal zo de Heere wil de dienst beginnen om 7:15. En vervolgens de mededeling dat de leden van onze gemeente, alsmede de zogenaamde meelevenden, het financieel overzicht en het jaarverslag van de kerk kunnen ontvangen na afloop van deze dienst in de zijzaal. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, afgelopen zondagavond is na een heel kort ziekbed, na een hartaandoening die ze dag eerder ontving, overleden onze meelevende zuster Niesje Koedam Sint Maartensdijk, in de leeftijd van 72 jaar. De begrafenis zal, zo de Heere wil, aanstaande vrijdag plaatsvinden op de begraafplaats Oud-Kralingen om 14:00. En na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om haar man en de familie te condoleren. In verband met dit plotselinge overlijden zingen wij uit Psalm 103, daarvan het 15e vers. Psalm 103, vers 15. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden, wat uit stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. Het 15e vers van Psalm 102. In gemeenschap met de kerk der reformatie belijden wij vanmiddag ons geloof met de woorden uit onze belijdenis, namelijk uit onze Heidelbergse catechismus, de zondagen 49, 50 en 51. Wij zingen in directe aansluiting daarop de belijdenis, Psalm 102, nu vers 13. Ach, de Heere heeft mij doen bukken voor het gewicht der ongelukken. Ja, mijn levenstijd verkort, mij met rampen overstort. Ik riep, o God, mijn welbehagen, spaar me in het midden van mijn dagen. Het 13e vers van Psalm 102 na de belijdenis van ons geloof.
Welke is de derde bede? Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dat is geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren, als de engelen in de hemel doen. Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven.
Wij lezen nu de Heilige Schrift en wij slaan daartoe op het Spreukenboek. Wij lezen daaruit het voorlaatste hoofdstuk, het 30e. De schriftlezing wordt gevormd door Spreuken 30.
De woorden van Ager, de zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Itiel, en Ugal. Voorwaar ik ben onvernuftiger dan iemand, en ik heb geen mensenverstand, en ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is den hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij niet bestraffe en gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, aleer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel, opdat ik zat zijnde u dan niet verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam mijns Gods aantasten. Achterklap niet van de knecht bij zijn Heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Er is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein is in zijn ogen en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn. Om de ellendigen van de aarde en de nooddruftigen van onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd, ja vier zeggen niet het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van water niet verzadigd wordt en het vuur zegt niet het is genoeg. Het oog dat de vader bespot of de gehoorzaamheid der moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken en des arends jongen zullen het eten. Deze drie dingen zijn voor mij te wonderlijk. Ja, vier die ik niet weet. De weg van een arend in de hemel. De weg van een slang op een rotssteen. De weg van een schip in het hart der zee. En de weg van een man bij een maagd. Alzo is de weg van een overspelige vrouw. Ze eet en wist haar mond en zegt, ik heb geen ongerechtigheid gewrocht. Om drie dingen ontroert zich de aarde. Ja, om vier die ze niet dragen kan. Om een knecht als hij regeert, en een dwaas als hij van brood verzadigd is, om een hatelijke vrouw als zij getrouwd wordt, en een dienstmaagd als zij erfgename is van haar vrouw. Deze vier zijn van de kleinste der aarde, doch hetzelfde zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk, evenwel bereiden zij in de zomer haar spijzen. De konijnen zijn een machteloos volk, nochtans stellen zij hun huis in de rotssteen. De sprinkhanen hebben geen koning, nochtans gaan zij alle uit, zich verdelende in hopen. De spinnekop grijpt met de handen en is in de paleizen der koningen. Deze drie maken een goede tred, ja vier zijn er die een goede gang maken. De oude leeuw. Geweldig onder de gedierten die voor niemand zal wederkeren. Een windhond van goede lendenen of een bok. En een koning die niet tegen te staan is. Zo gij dwaaselijk gehandeld hebt met u te verheffen. En zo gij kwaad bedacht hebt, de hand op de mond. Want de drukking der melk brengt boter voort. En de drukking van de neus brengt bloed voort. En de drukking des toorns brengt twist voort. Zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken u de Heer in ons gebed. En wij bidden hem ontmoedig of hij ook vanmiddag zijn woord voor ons hart openen wilt. En onze harten voor zijn woord. In onze voorbeden gedenken we natuurlijk onze broeder Koedam. Verder dragen we aan de Heer op Annette Mol en haar verloofde Bert Jans. Vorige week is de vader van Annette's verloofde overleden en inmiddels ook al begraven. Wij gedenken tenslotte ook onze zuster Lindhout Burgers, wier gezondheidstoestand nog steeds vol met zorgen is. Laten we nu de Heer zoeken in ons gebed. U geeft het ons op deze middag, heren, op deze woensdagmiddag midden in de werkweek, om samen te komen in dit gebouw hier in de kerk, in onze Jeruzalemkerk, waar we doorgaans zondags komen, maar bij de gelegenheid van deze dag, ook midden in de week. In de traditie waarin we staan, zo een van de woensdagen van de maand maart, afgezonderd om samen een dag van gebed te hebben. Die dag die we zo noemen de biddag, voor gewas en voor arbeid en tegelijkertijd ook voor allerhande andere zaken die ons bezighouden en die het waard zijn, Heren, om in het gebed ermee tot u te gaan en te bidden of u uw zegen erover schenken wilt. Want van u, Heren, zijn alle dingen. Van u, o God, alleen. Van u de zegeningen, o hoorder der gebeden. Wat we dagelijks ontvangen, wat we wel of niet opmerken, wat u aan weldaden en zegeningen ons geeft, Heren, het moet ons bij u brengen. En wij hebben een hart dat daar niet altijd en van nature helemaal niet op gericht is. En daarom is het goed dat we naast de gewone zondagen ook een dag als deze hebben om heel bijzonder stil te staan bij de zegeningen die u ons geeft en bij het feit dat het niet vanzelfsprekend is. Dat het wonderen zijn. Dat u ons leven omringt met goed en met uw sparende en dragende trouw. En we mogen vanmiddag de dingen voor het aanstaande seizoen, Heren, die we nodig hebben aan u vragen. Eerbiedig vragen. Ootmoedig vragen. Want u bent God. En wij zijn mensen. U bent de heilige en de grote God in de hemel. Die aan ons niets verplicht bent. En wij zijn mensen. Hier op deze lage aarde. Die het leven van u ontvangen hebben. En die ten behoeve van dat leven nodig hebben dat u ons toeschikt wat we behoeven. En we bidden of u dat wil doen. We zullen dat zo dadelijk aan het eind van deze dienst uitvoerig doen, Heren. En nu vragen we u of u met ons zijn wilt. Of u in deze dienst bij ons wilt zijn. Wij erkennen dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat is nooit het geval. En dat geldt ook vandaag zo. Als we, en dat hebben we inmiddels al gedaan, als we uw woord openen en een gedeelte daaruit lezen en straks met elkaar heel bijzonder een kort gedeelte daaruit lezen zullen. En wanneer we zullen zoeken de boodschap daaruit te verstaan en wanneer die boodschap aan ons hart gelegd wordt, dan bidden we ook voor vanmiddag. En dan bidden we voor de diensten van vandaag. Of u zelf uw woord ontsluiten wilt. En of de boodschap, de heilsboodschap, de klemmende boodschap voor ons hart en leven, ons zo duidelijk en helder voor ogen wil stellen, Heren, dat we het ook weten zullen. Dat we er straks mee naar huis zullen gaan. En dat het ons tot bezinning, ja, dat het ons tot u brengt. Heilige en grote God. Ziet u zo vandaag op ons neer. We danken u dat we de gelegenheid hebben om een en andermaal vandaag in de kerk te zijn. Dat de vrijheid daartoe ons geschonken is. En dat we de gelegenheid ook vandaag hebben om dat te doen. Laat het niet te vergeef zijn. Maar wilt u bij ons zijn. En door uw geest, Heren, uw heilig woord zo aan ons hart leggen. Dat ons zijn hier in de kerk niet te vergeefs is. Maar dat het ons leiden zal tot het kennen van u, ook in uw trouwe zorg, in uw goedheid, in uw neerdalende ontferming. Heren, u doet dat alles niet om ons, maar u doet het terwille van uw naam. En terwille van hem, wiens naam op deze aarde geopenbaard is, de Heere Jezus Christus. Want we zouden dit alles niet ontvangen hebben, als uw eigen Zoon op deze aarde niet gekomen was. En als hij niet alle dingen gedaan had die bij u te doen waren. En als hij niet in een diepe weg van lijden en sterven verworven had wat wij behoeven. O Heere, bedien ons dan uit die volzalige bron. En laten de bronnen van uw ontferming in hem voor ons vandaag ontsloten worden. U kent ons. U weet hoe we hier gekomen zijn. Misschien hebben we onszelf wel moeten losrukken uit ons werk. En dan is het goed dat we dat ook gedaan hebben. En dan danken we u daarvoor. Het kan ook zijn dat we ons werk nog meegebracht hebben. Dat het in ons hoofd en misschien wel in ons hart zit. En dat we allerlei plannen hebben voor de rest van deze dag en voor het vervolg van deze week. Maar neem dat dan van ons af. opdat er tussen u en ons hart, opdat er tussen uw woord en ons leven niets zich zal bewegen, maar dat uw woord ingang in ons hart ontvangen mag. Dat bidden we ook voor de jongens en de meisjes die er ook vanmiddag zijn, die geen school hebben, maar vanmiddag met ons in de kerk zijn. Het zal ook een woord voor hen zijn, Heer. Zoals telkens en steeds weer het woord van u zich ook op kinderen en op jonge mensen richt. Wilt u dan zo in uw trouw en in uw gunst met ons zijn? Heren, we hebben vanmiddag ook onze zorgen en noden meegebracht. Heel in het bijzonder dragen we onze broeder Koedam en u de Heren op. Zo heel plotseling werd zijn vrouw van zijn zijde weggerukt. Ja, heel letterlijk zelfs, weggerukt. Terwijl hij samen met haar in de bus zat. Plotselinger kan het niet. Wat een sprake, Heren, voor hem, maar hiermee ook voor ons allen. Het is een boodschap aan ons, bereid uw huis, want ge zult sterven en niet leven. Mens, bedenk toch dat je een broos en kwetsbaar leven hebt. Wilt u met onze broeder Koedam zijn, Heren, in deze dagen van groot verdriet en rouw, ondersteunen en wees ook met hem op de dag van de begrafenis. En laat dan uw woord, o Heren, hem mogen vertroosten en hem tot verkwikking zijn. Daar bidden we ook voor Annette en Bert. Na een lang ziekbed is vader en aanstaande schoonvader weggenomen, ook van de zijde van zijn vrouw. Heren, wilt u zich ontfermen en kracht en genade geven om in deze weg verder te mogen gaan. Wat moeten we telkens ervaren, Heren, dat we hier geen blijvende stad hebben, maar dat ons leven zo eindig en zo betrekkelijk is. Geef dat we de vastheid en de veiligheid mogen zoeken en vinden in de schuilplaats die bij u is, o Heere Jezus Christus. Dat bidden we tegelijkertijd ook voor onze zuster Lindhout. Er waren grote zorgen omtrent haar en ze zijn er eigenlijk nog. Gedenk haar in het verpleeghuis Salem, haar en haar man die zoveel zorgen om haar heeft en de kinderen en de kleinkinderen. O almachtig God, u bent een God van wonderen. Wilt u uitredding geven? Wilt u sparen? Wilt u uw gunst betonen? Almachtig God, zo zien we op tot u. U wonderdoende, genadige en ontfermende God. Zie vanmiddag op ons neer in de bediening van uw woord. En in het bidden tot u. Leid ons en onthoud ons uw geest, de geest der genade en der gebeden niet, tot de eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu gemeente Psalm 62. Psalm 62, de versen 1 en 7. Het eerste vers van Psalm 62. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. En vervolgens ook het zevende vers. Vertrouwd. Wat uw begeerte ook zij. Nooit op geweld of roverij. Dat ge het hart niet opzet. Zo wordt ge door geen schijn bedrogen. Het eerste en het zevende vers van Psalm 62. U krijgt gelegenheid om uw biddaggave vanuit de liefde van uw hart de Heere te schenken. De Heere zegene u en uw gave. Wij luisteren gemeente vanmiddag naar het gebed van Agur. En dat vinden we in Spreuken 30. Nader de versen 7, 8 en 9. De versen 7 tot en met 9 uit Spreuken 30. We lezen die drie versen nog eens. Daar horen we Agur bidden. Twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal, doe ze verre van mij. Armoede of rijkdom, geef ze mij niet. Voed mij met het brood mijns bescheiden deels, opdat ik, zat zijnde, u dan niet verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Of dat ik, verarmd zijnde, dan niet stelen en de naam van mijn God aantasten. Tot zover dit gebed, gemeente. Geliefde gemeente, we ontvangen vandaag onze biddag. Onze biddag voor gewas en arbeid. Wat wordt er vandaag van ons gevraagd? Van jullie, jongens en meisjes. Wat doen we vandaag? Waarin komt het uit dat we vandaag biddag hebben? Ja, zeg je natuurlijk, we zitten toch hier. We gaan naar de kerk. En we komen vanavond ook nog tweemaal naar de kerk. Dat is de vulling van de biddag. Jawel, dat is goed. Meer niet? Gemeente, het is vandaag biddag. Er wordt van ons gevraagd. Er wordt van ons gevergd. Er wordt van ons geëist om te bidden. Ja, zegt u. Jawel, zeg jij. Ja, maar dat doet de dominee voor ons. Wij bidden wel mee. Wij vouwen onze handen wel en we sluiten onze ogen. En het gebed dat uitgesproken wordt, dat is daarmee toch eigenlijk ook ons gebed. Gemeente, blijft het daarbij vandaag. Het is biddag. Het is een dag van beden en boete, zo werd vroeger wel gezegd. Een dag van gebed. Een dag om je af te zonderen. Een dag om de Heere te zoeken. En niet alleen in de kerk. Ja, zegt u, of zeg jij, bidden. Ik kan het eigenlijk niet eens. Is dat zo? Loopt u er ook wel eens onder te zuchten? Probeert u het wel eens? Ga je wel eens op je knieën? Maar moet je na enkele minuten opstaan? Maakt u het ook wel eens mee dat u het niet kunt? En dat je jezelf hoort spreken en dat je de Heere moet belijden, al zuchtend misschien, Heere, leer mij bidden. Ik geef het u wel toe. Bidden, het is een moeilijk werk. Het is eigenlijk een onmogelijk werk. Jacobus schreef in zijn zendbrief, gebid wel, maar gij ontvangt niet. En waarom niet? Wel, ge ontvangt niet omdat ge kwalijk bidt, omdat ge verkeerd bidt, namelijk om datgene wat u ontvangt in uw wellusten, in uw hartstochten, in uw begeerten door te brengen. Dat was een gebed dat de naam van gebed kennelijk nauwelijks waard was. En gemeente, dat beperkt zich niet alleen tot wereldse mensen of tot randkerkelijke mensen, maar het was zelfs tot de discipelen dat de Heere Jezus ooit zei, gij weet niet wat ge begeert. Toen vroegen Jacobus en Johannes het een en ander aan de Heer Jezus, maar ze wisten helemaal niet wat ze vroegen. Gij weet niet wat ge begeert. Bidden. Het zoeken te bidden. Het ware gebed te bidden. Het is inderdaad zo gemakkelijk niet. Bidden is een moeilijk werk, weet u, en bidden is eigenlijk ook een gevaarlijk werk. Want als de Heere nu eens al onze gebeden zou verhoren, ook die kwalijke gebeden, die verkeerde, die zelfgerichte gebeden, bidden, gemeente, bidden, dat beweegt zich op de grens op de rand van de tijd en de eeuwigheid. Onze aardse gebeden, onze aardse wensen, onze aardse verlangens, we willen ze hoger opbrengen, opdat ze de hemel bereiken. Bedenkt u toch in uw gebed dat God in de hemel woont en dat Hij een heilig God is. En daarom, we kunnen ook inderdaad niet zomaar bidden, niet zomaar achteloos bidden, niet zomaar bidden wat er uit je mond komt en niet zomaar bidden wat er in je hart aanwezig is. Bidden is inderdaad niet alleen een moeilijk werk, maar het is ook best een gevaarlijk werk. En toch, gemeente, worden we er vandaag toe opgeroepen. En niet alleen vandaag, bid zonder ophouden, zegt de apostel Paulus, en dankt God in alles. Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En nu zijn we vandaag getuigen van het gebed van een die leefde diep in het Oude Testament, Agur. Wij luisteren naar deze biddende Agur vanmiddag. En dit zijn dan drie dingen die onze aandacht vragen. Allereerst, wie is de bidder van dit gebed? Vervolgens, wat is de inhoud van zijn gebed? En tenslotte, wat is de reden tot zijn gebed? Drie dingen: de bidder van dit gebed, de inhoud van zijn gebed en de reden tot zijn gebed. Gemeente, onze tekst is genomen uit het Spreukenboek, uit de Spreuken van Salomo. Maar wanneer we zo het 30e hoofdstuk lezen en wanneer we door zouden lezen, dan komen we erachter dat dat ook het 31e hoofdstuk betreft. Ze zijn niet allemaal van Salomo, die spreuken. Boven hoofdstuk 31 staat de woorden van de koning Lemuel. Wie hij geweest is, dat weten we niet. En hier de spreuken van Agur, de zoon van Jake. En ook zijn naam komen we op geen enkele andere plaats in de Bijbel tegen. Dus het is alleen maar gissen wanneer hij geleefd heeft en waar en wie hij was. En toch, gemeente, toch is er over deze Agur nog wel iets te zeggen. En we kunnen dat ontlenen aan dat wat in dit hoofdstuk uit zijn mond opgeschreven staat. Voldoende om een bepaald beeld van hem te ontvangen. De betekenis van zijn naam is wat duister. Het zou kunnen betekenen de verzamelaar, de spreukenverzamelaar. En dat zou zelfs aan kunnen duiden dat dat nog niet eens zijn eigen naam is, maar dat het een aanduiding van hem is. In ieder geval, hij heeft deze woorden die in Spreuken 30 verzameld zijn opgetekend. Aan het begin van wat er van hem staat lezen we dat het bij elkaar een last is. Een last, dat betekent een godsspraak, een profetenwoord. Er is aan deze Agur dus kennelijk een last opgelegd. Een opdracht heeft hij ontvangen. En het is een samenhangend gedeelte dat we hier in Spreuken 30 lezen. Een last. Agur, hij voelt dus kennelijk het gewicht van datgene wat hij spreekt. En zo zien we in deze verzen Agur in zijn hart. De woorden van Spreuken 30, gemeente, beginnen met een ootmoedige belijdenis. Deze Agur, hij heeft niet zulke hoge gedachten van zichzelf. De laatste weken hebben we stilgestaan bij het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus. Nou, Agur en Nicodemus, die verschillen in dat opzicht nogal van elkaar. We weten, Nicodemus, hij kwam bij de Heer Jezus met zijn eigen kennis en hij liet het merken ook: Rabbi, wij weten. Dat gold bijvoorbeeld ook van die fariseer in de gelijkenis van de Heer Jezus. Die man die naar de tempel ging om te bidden, maar wat hij bad, dat was nog niet eens een gebed. Dat was een vertoon van allerlei woorden. Hij praalde met zijn kennis en hij toonde wat hij wel wist en wat hij deed en wat hij was. Hij vastte 2 maal per week en hij gaf de tiende van alles wat hij bezat. Dat waren mensen die meenden dat ze de Heer wat konden aanbieden. Nicodemus en die andere fariseer, zo is het bij Agur niet. Agur is een ootmoedig en een nederig mens. Wij lezen dat in de versen 2 en 3. Voorwaar, zo beleidt hij, ik ben onvernuftiger dan iemand. Ik heb geen mensenverstand, ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Deze Acher, hij ziet hoger op tegen anderen dan dat hij groot van zichzelf denkt. Hij acht de anderen uitnemender dan zichzelf. Hij wist zich klein en nietig. Tegenover de Heere allereerst. We horen in zijn woorden, gemeente, iets van de belijdenis van Elihu, de vriend van Job. God is groot en we begrijpen het niet. Wie zal immers de Almachtige kunnen doorgronden? Wie zal de heilige God kunnen bevatten, zijn goddelijk wezen? Wel, dat is ongeveer hetzelfde als wat we hier van Acher lezen. Hij weet zich klein en gering en nietig voor de Heere en zo ook ten opzichte van anderen. Deze Acher, hij is geen bluffer of een pocher ten opzichte van anderen. Acher, hij is ootmoedig en ongetwijfeld zachtmoedig. Kleine gedachten van zichzelf? Wel, dat komt omdat hij grote gedachten van de Heere heeft. Dat lezen we in het vierde vers. Wie is ten hemel opgeklommen en neergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon, zo gij het weet? Acher, hij beleidt hier de grootheid van de heilige God als schepper. De Heere die maar behoeft te spreken en het is er. Die maar behoeft te gebieden en het staat er al. De Heere uit wiens mond alles is voortgekomen. Die maar hoefde te zeggen er zij licht en er was licht. Acher, hij is van die waarheid diep overtuigd. God, hij is de heilige en de almachtige. De grote God. Hij die alles geschapen heeft. De maan en de sterren en de zon en de wenkende verten van de aarde. Alles. En als de schepping dan al zo groot is, hoe groot is dan niet de schepper van alles? En gemeente, het is vanuit dat besef dat Acher ook een indruk ontvangen heeft aangaande het woord van God. Dat woord van de Heere, dat is hem kostbaar. Dat is hem dierbaar geworden. Hij heeft het lief gekregen. Dat woord van de Heere, dat heeft voor hem een alles overstijgende waarde. Het is voor hem als goud. En daarom zegt hij, alle reden van God is doorlouterd. Daar mag niets aan worden toegedaan. Daar mag niets van worden afgedaan. Dat woord van God, dat is onaantastbaar. En wee degene die het probeert. Vers 6. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffe en gij leugenachtig bevonden wordt. Acher, hij heeft eerbied voor het woord, voor de getuigenis van de heilige God. Is dat zo ook met ons, gemeente? Dat woord van de Heere, dat ontvangen we nogal eens. En u hebt het in huis en u leest het en we mogen het overdenken. Voelt u dat zelf, hè? Is het u een kostelijk kleinoot? Dat woord dat de Heere ons gegeven heeft. En kun je het daarom ook niet hebben wanneer er de spot mee gedreven wordt. Of wanneer het veronachtzaamd wordt. Of wanneer mensen er de schouders over ophalen. Of wanneer je ervan leest dat moderne theologen het woord van God, dat jou of u zo kostbaar geworden is, op de snijtafel van hun eigen zogenaamde wetenschap leggen. En ze het willen ontleden. En ze het onder hun macht willen brengen. Of is Psalm 119 uw psalm? Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden, Heere, zal gewis gelijk een lichte duister opdoen klaren. Ze geeft verstand aan slechten, aan onvernuftigen. Wien het gemis van zulke glans een eeuwig nacht zal baren. Acher, hij heeft het woord van God lief. Hij heeft het ook waar bevonden. Het is een waarachtig woord. Het is het woord van de waarachtige en de getrouwe God, die geen van zijn woorden ter aarde laat vallen en die niet laat varen wat hij gezegd heeft. Alle reden van God is doorlouterd. En Acher, hij spreekt hier uit bevinding als hij zegt, hij is een schild voor degenen die op hem betrouwen. En wie op hem betrouwt zal niet beschaamd worden. Wel nu gemeente. Dat is de ager van dit gebed. De ager die opziet tegen de heilige God. De ager die gering van zichzelf denkt. De ager die het woord van God kent. En iets kent van het ontzag en de heiligheid van de Heere, zoals zich dat afstraalt vanuit zijn woord. Deze ager die uit bevinding weet van de trouw van de Heere. Gemeente, zijn wij zo ook deze biddag ingegaan. Deze dag van gebed en verootmoediging. Afhankelijk van de Heere. In de wetenschap dat het zijn hand is die ons leiden moet, ook in de komende periode. En dat het zijn oog is dat op ons zal moeten zijn. En dat het zijn trouwe zorg is die ons zal moeten omringen. En dat zijn bewaring ons moet beschermen. En dat zijn genade ons leven in stand wil houden. Daar was Ager van overtuigd. Hoog gaf hij op van God, de heilige God, die nochtans, en dat is genade, zijn God is, aan wie hij zijn zaak toevertrouwt. Wel, dat is de bidder van dit gebed. En nu luisteren we naar de inhoud van zijn gebed. Vers 7. Ager, hij kondigt zijn gebed aan. Twee dingen, heren, twee dingen zijn het die ik van u begeer. Onthoud ze mij niet voordat ik sterf. Twee dingen. En dat zijn dan de dingen die we in vers 8 vinden. Allereerst, Heere, bewaar me voor ijdelheid en leugentaal. Laten die verre van mij zijn. Dat is het ene. En het andere, armoede of rijkdom, Heere, geef ze mij niet. Geen van beide. Een dubbel gebed. Eigenlijk een viervoudig gebed. En het is, gemeente, een gebed met klem. Het is een gebed met drang. Het is een gebed met nadruk. Want Ager vraagt: Heere, onthoud ze mij niet voordat ik sterf. Hij vraagt dus iets met het oog op zijn leven. Jawel. Met het oog op zijn leven. Het dagelijks leven, het concrete leven, terwijl Ager tegelijkertijd een besef heeft van de broosheid en de kwetsbaarheid en de tijdelijkheid van zijn leven. Hij zegt: Heere, voordat ik sterf, geef ze mij. En hoe dichtbij kan dat sterven zijn? Dat hebben wij ook weer ervaren, gemeente. U keek er misschien van op. U wist het nog niet. Dat onze zuster Koedam overleden was. Een aantal weken geleden zat ze daar nog. De tweede of derde bank van achter met haar man. En nu is ze onder ons niet meer. We worden er telkens aan herinnerd. Dat ons leven maar een handbreed is. Onze tekst bepaalt ons er ook bij. En deze dag, deze biddag evenzeer. Heere, wat we u bidden, onthoud het ons niet voordat we sterven. Want wat wij u vragen, Heere, we hebben het nodig. Met het oog op ons leven. Met het oog op een godvruchtig. Met het oog op een godzalig leven, Heere. Want u hebt recht op ons leven. Hoe kort geleden. Dat we op de dankdag samen waren. Weet u het nog? Die dag die zo vol was van het gewicht van de eeuwigheid. Weet u het nog? Toen de ernst van de dingen op ons hart gelegd werd. En nu? Nu is het alweer biddag. Mag ik u ondertussen vragen, wat is er sindsdien gebeurd? Hebt u die ernst weten vast te houden? Is het op uw hart blijven liggen? En komt u vandaag met diezelfde ernst en onder het beslag van hetzelfde gewicht opnieuw in de kerk. Ons leven is zo kwetsbaar. Er is een oud gezang. Ach, hoe nietig. Ach, hoe vluchtig is der mensen leven. Zoals nevelen verschijnen, zoals nevelen verdwijnen. Zo zal ook de mens verkwijnen. En toch mogen we ook vandaag vragen voor dat leven zelf. Voor dat vergankelijke, voor dat kwetsbare leven. Want gemeente, het is op dat leven dat de Heere ook recht heeft. Wij leven niet alleen, en ik denk wel eens dat dat gedacht wordt. Wij leven niet alleen om ooit zalig te sterven. Wij leven niet alleen om ooit getroost het leven uit te gaan. Maar wij leven ook voor dit leven zelf, weet u dat? De Heere heeft recht. Op al onze dagen. Op ons leven. En daarom, wanneer we op biddag bij elkaar zijn. En we bidden de Heere voor gewas en arbeid en al die zogenaamde gewone dingen. Dan wordt het ook vandaag gemeten. Dan wordt het gesteld in het licht waarin de Heere het stelt. Opdat we ons leven godvruchtig en godzalig voor zijn aangezicht leven. Daar heeft Agur erg in. Wel nu, luisteren we naar wat hij vraagt. Heren, ijdelheid en leugentaal, laat ze niet bij mij zijn. Laten ze verre van mij zijn. Zojuist heeft Agur hoog opgegeven van de Heren en van zijn woord. Van de macht en van de majesteit en van de Heren en van zijn betrouwbaarheid. Agur heeft het erkend dat de Heren geen mens is die liegen zou. Of dat hij iets zou spreken en dat het hem daarna zou berouwen. Zou hij het beloven en zou hij het niet volbrengen? Nee, de Heere is getrouw en waarachtig. Maar van zichzelf weet Agur dat de ijdelheid en de leugenachtigheid heel dichtbij kunnen zijn. Deze Agur, gemeente, hij kent zijn eigen hart. En nu bidt hij of de Heere hem ervoor bewaren wil. Voor ijdelheid en voor leugentaal. Ijdelheid, er wordt een woord gebruikt dat wijst op valse dingen. Op dingen die gemeen zijn. Die misleidend zijn. En leugentaal, ja, dat wijst op bedrog en op onwaarheid. En we zien dus dat deze Agur zichzelf ertoe in staat acht om zich te bewegen in die ijdelheid. En in die leugentaal. Zo snel kruipt het op uit ons hart. En Agur bidt, Heere, laat het toch verre van mij mogen blijven. Bewaar me ervoor. Laat mij toch in die strik niet terechtkomen, Heer. Hij beseft dat ijdelheid en leugentaal producten van de hel zijn. En dat het instrumenten van de duivel zijn. Bent u daar al achter, gemeente? Jullie jongens en meisjes, betrap je jezelf er wel eens op. Dat je bijna in staat was om zomaar een leugen te vertellen. Of misschien, wanneer je het deed. Je hoorde het jezelf zeggen. Maar met een keiharde blik zei het. En je keek je moeder zomaar aan, alsof het de waarheid is. Agur vraagt of die ervoor bewaard mag worden. Ijdelheid en leugentaal. Daar is Eva mee verleid. En via Eva Adam. En via Adam en Eva is het tot ons allen doorgedrongen. Ijdelheid en leugentaal. Maar het kan niet bestaan, gemeente. Het kan niet samengaan met een leven in de vreze des Heren. De dichter van Psalm 24 die zingt ervan. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Wie? Wie zal er bij God mogen wonen? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden, die zal door z'Heeren hand geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. Wie verre blijft van ijdelheid en leugentaal, die. Laat dat ook ons gebed maar zijn, gemeente. Ook vandaag, voor gewas en arbeid. Jawel, daar heeft het ook mee te maken. Hoe verwerven we de middelen van ons bestaan? U die in zaken doet. Ja, daar hoort toch dikwijls leugen bij, of op de rand daarvan. En hoe ligt dat op ons werk? Bij het komen op ons werk? Ja, ja, natuurlijk, we snoepen er wel eens een kwartiertje van af. En de pauze is wel eens langer dan in onze cao staat. En ja, jawel, je hoeft je toch niet altijd tot het uiterste in te spannen. Het kan toch ook wel met wat minder. En hoe ligt dat in de verhouding met onze collega's? Ijdelheid en leugentaal. En jongelui, spieken op school. Het is ijdelheid en leugentaal. Je doet net of jij het wist, maar je steelt het van een ander. Ijdelheid en leugentaal. Gemeente Ager bad het. Kunnen wij het met hem meebidden? Oprecht en eerlijk. Heren, bewaar me ervoor. Ook in het seizoen dat weer begint. Voor ijdelheid en leugentaal. Doe mij mijn weg oprecht gaan voor uw aangezicht. Dat is het eerste deel van het gebed van Ager. En nu het tweede. Armoede of rijkdom, geef ze mij niet. In dit gebed vraagt hij dus of de Heere voorzien wil in zijn dagelijkse behoeften. Het gaat over geld en goed en over dat wat hij nodig heeft. Het is dus een tweeledig gebed. Allereerst vraagt hij: Heere, bewaar me voor armoede. Nou ja, dat begrijpen we natuurlijk wel. Armoede, dat willen we niet. En het is ook vandaag ons gebed: Heere, bewaar ons ervoor dat we in armoede vervallen. Geeft dat we voldoende middelen van bestaan hebben om daarin te kunnen voorzien. Maar dan vraagt Ager ook: Heere, bewaar me ook voor rijkdom. Wil me ervoor bewaren, Heere, dat ik rijk word. Armoede of rijkdom, geef ze mij niet. Nou, dat is een merkwaardig gebed. Vinden jullie niet? Armoede of rijkdom, Heere, liever niet. Dat Ager niet om armoede vraagt, nou, dat begrijpen we wel. Want wie arm is, die mist veel. En armoede, nee, dat behoeven we niet lief te hebben. Daar behoeven we echt niet naar te verlangen. Daar zullen we vandaag ook niet om bidden. Of de Heere ons aan de bedelstaf wil brengen. Nee, dat hoeft ook niet. Want dat valt niet mee. Er zijn in deze wereld heel veel mensen die geen korst brood hebben om te eten. En die snakken naar het voedsel dat ze nodig hebben. We kennen de beelden wel van de hongerrampen in Afrika. En van de aardbevingen in Iran, in Indonesië en in Marokko. We weten het wel. En de ouderen onder ons, die herinneren zich de bezettingsjaren nog wel. Vooral die laatste hongerwinter. Vreselijk. Nee, daar behoeven we niet naar te verlangen. Naar armoede. Ze valt ook niet mee, zoals de armoede onder ons ook nog wel voorkomt. Wanneer je dan natuurlijk wel in het levend kunt blijven. Maar wanneer je het ook niet al te breed hebt. Dat valt ook niet mee. En we mogen de Heere ook best vragen of hij daarin voorzien wil. Nee, naar armoede behoeven we niet te verlangen. Dat doet Ager dus ook niet. Heere, armoede, geef me die niet. Maar om rijkdom bidt hij ook niet. Rijkdom, Heere, geef ze mij niet. Nou, dat is wel tegengesteld aan wat wij zouden wensen. Wie wil er nou niet rijk worden? U en jij toch wel? Rijk? Nou, dat is iets, daar droom je van. Rijk worden. Kunnen baden in weelde. Kunnen smijten met geld. Zou je het niet willen? De staatsloten en de lottoformulieren, ze gaan bij honderdduizenden over de kassa's. En bij elke trekking gloort de hoop op de hoofdprijs. Stakkerds die ze zijn. Velen zijn er die op die wijze proberen rijk te worden. En wie het zich kan veroorloven, die probeert het dus met aandelen. Nou, tegenwoordig is dat zo lucratief niet meer, maar een paar jaar geleden is daar grof geld mee verdiend. En wij, gemeente, in ons Revo-clubje, wij hadden zo onze eigen kanalen om aan onze hebzucht te voldoen. Meneer Stok, weet u wel, die heeft velen van ons soort mensen daarin graag willen voorzien. Nee, rijkdom geeft ze mij niet, dat ligt ons eigenlijk niet. Maar Agur wel. Agur bad, Heere, geef mij het brood van mijn bescheiden deel. Agur vroeg de Heere, Heere, geeft u maar mij het brood dat mij is toebedeeld. En meer hoeft niet. Voed mij, zo staat er letterlijk, voed mij met het brood van mijn portie. Voed mij met wat overeenkomt met mijn behoeften. En naar de wijsheid van u, Heere, mij toegedacht. Meer hoeft niet. Agur, jawel, hij vraagt wel om voedsel, maar in karigheid, in matigheid. Niet meer, Heere, dan dat ik goed kan functioneren, zodat ik in staat ben om te voldoen aan mijn verantwoordelijkheden, opdat ik in staat zal zijn om u te dienen. Gemeente, hier klinkt iets door van dat gebed dat de Heere aan zijn kerk geleerd heeft. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dat is volgens onze catechismus, wil ons toch, Heere, met alle nooddruft van het lichaam verzorgen, opdat we daardoor erkennen dat Gij de oorsprong van alle goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen, en dat we derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Nou, gemeente, dat is dus het gebed van Agur. Ijdelheid en leugentaal, doe ze verre van mij. Rijkdom of armoede, geef ze mij niet. Voed mij met het brood van mijn bescheiden deel. Wat komt erin tot uitdrukking? Wat is daarin de les voor ons? Wel, allereerst dat Agur erkent dat de Heere de oorsprong van alle goede gaven is, in wiens hand ons leven ligt, ook voor het komende seizoen. Zijn we in dat besef naar de kerk gekomen, gemeente? Beseffen we het echt? Of leven we gewoon dag uit, dag in? Ja, altijd staat het brood er, en we behoeven maar naar de winkel te gaan om te halen wat we willen. Beseffen we echt dat God de oorsprong is van dat wat we nodig hebben, en dat het zijn ontferming is waardoor we het elke dag nog ontvangen? En in dit gebed klinkt ook een stil en vertrouwend opzien tot de Heere. Het gaat Agur niet om overvloed. Agur is niet een man van halen, hebben en houden. Maar hij kende iets van wat de apostel Paulus ook kende. Paulus, die in de gevangenis in Rome zat. En die daar op enige dag bezoek kreeg van Epafroditus als een boodschapper, als een goede boodschapper van de gemeente van de Filippenzen. En Epafroditus bracht ook iets mee. Hij bracht de opbrengst van de collecte van de Filippenzen voor Paulus mee. En Paulus is er dankbaar voor. En wanneer Epafroditus dan na enkele dagen wellicht weer vertrekt, dan schrijft hij een brief, een ontroerende en hartelijke brief aan de Filippenzen. En Paulus, hij bedankt de Filippenzen voor de goede gaven. Zij zijn de enigen die nog aan hem denken. Maar dan schrijft de apostel daar toch ook nog iets in dit. Lieve Filippenzen,
Het is goed dat u het deed. Maar het was echt niet nodig. Ik had het niet echt nodig, want ik ben vergenoegd met hetgeen ik ben. Ik ben tevreden in de situatie waarin de Heere mij gebracht heeft. De Heere heeft mij geleerd tevreden te zijn met het brood dat Hij mij toeschikt. Dit is de belijdenis van een christen. Niet het vele is goed, maar het goede dat de Heere mij geeft, dat is veel. En het is genoeg. Zoals dominee Doornenbal het wel eens schreef. Zoals het gaat, zo is het goed. Als God mijn God maar voor mij is, dan heb ik niets te wensen. En hoe leert een mens dat, gemeente? Hoe leert een mens dat? Uit genade. Op de leerschool van de Heilige Geest. Wanneer ik iemand heb leren kennen. Iemand die mij gekocht heeft. Iemand die mij losgekocht heeft door zijn genade. Losgekocht van hem die mij knelde. En die mij knevelde. En die zorgde dat ik nooit genoeg had. En dat ik begeerig was naar alles en nog wat. Maar nu ben ik in dienst van een ander gekomen. Nu heeft Christus mij losgekocht. En ik ben zijn eigendom geworden. Hij die het gezegd heeft, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En wanneer ik op zijn school zit, door genade, dan ga ik zijn beeld vertonen. Dan ga ik op hem gelijken. En dan sterf ik. Dan sterf ik door Gods ontferming en al mijn begeerte en verlangen van alles maar naar mij toe te trekken wat een ander heeft. En dan leer ik te zien dat er andere waarden zijn. En dan zeg ik het de apostel na. Niemand van ons leeft voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want het zij dat we leven, het zij dat we sterven. Wij zijn des Heren. Gemeente, en dan kan het lijden. Dan is het werkelijkheid. Niet alleen met mijn mond, maar dan ligt het ook in mijn hart. Hoe het dan ook tegenloopt, dan leer ik gestadig op Gods goedheid hopen. Dan word ik echt een tevreden mens. Dan leer ik in tegenspoed geduldig. En dan valt het niet altijd mee. En dan voel ik ook mijn verzet. Maar dan is er een ander die toch te machtig is. En die dat verzet breekt. Dan leert hij me in tegenspoed geduldig. En in voorspoed dankbaar. En voor het toekomende vertrouwend te zijn. U zegt, maar waar ligt nou het geheim? Waar ligt nou het geheim van deze ager? U zegt, wist ik het maar. Want ik word er eigenlijk wel jaloers op. Dan mocht het nou zo bij mij liggen. Mocht ik nou uit die bron leven. Gemeente, wilt u het weten of uw leven ook op die fontein is aangesloten? Bent u er, jawel, bent u er in deze week van voorbereiding naar op zoek? In de waarachtige zelfbeproeving? Of die bron die ik zojuist met enkele woorden schetste, of dat ook de bron van uw leven is, of u ook uit die fontein ontvangt, wel, dan mag ik u vanmiddag een toetssteen aanreiken. Een maatstok om uw leven langs te leggen. Want deze Ager-gemeente, hij laat nog nader in zijn hart zien. Hij geeft het motief, de reden van zijn gebed aan. Waarom dat hij vraagt om gespaard te worden voor armoede, maar ook om gespaard te worden voor rijkdom. En dat lezen we tenslotte in vers 9. Opdat ik zat zijnde, dat is verzadigd zijnde, u dan niet verloochene en zeggen wie is de Heere? Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam van mijn God aantasten. Hoe leren we Agur hier kennen, gemeente? Als een bang man. Als een bevreesd mens. Bang waarvoor? Bevreesd voor wie? Lieve gemeente, voor zichzelf. En voor zijn hart. En voor alles wat er in zijn hart rondspoken kan. Voor de argelistigheid van zijn hart. En voor de afdwalingen van zijn hart. Voor de verleidingen van buitenaf. En voor de bekoringen van binnenuit. Hoe dat kan? Wel, Agur heeft zichzelf leren kennen. Hij kent zichzelf als een mens die vleeselijk is. En onder de zonde verkocht. Hij kent zichzelf als iemand in wiens hart de kiemen van alle boosheid nog rondspoken. En deze Agur, hij moet telkens zo strijden tegen de zonde die nog, jawel tegen zijn wil, maar desondanks die nog in zijn hart zijn overgebleven. En daarom de inhoud van dit 9e vers. Hij moet altijd maar strijden tegen die driekoppige vijand, tegen de duivel en de wereld en tegen de boosheid van zijn eigen bestaan. En daarom is zijn gebed, Heere, wil mij toch staande houden tegen mijn doodsvijand. Heere, twist met mijn twisters. Sta mijn beschaam, mijn bestrijders toch te keer. Wil spies rond as en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Heere, belet hun de optocht. Want wat wil hij niet? Daar is hij zo bang voor. Dat de eer van zijn God wordt aangetast. En dat het gebod van zijn God wordt overtreden. En dat de Heilige Geest, die aan hem geschonken is, bedroefd wordt. Dat wil hij niet. Maar tegelijkertijd, gemeente, weet hij dat de kans zo groot is. Zeker bij bepaalde omstandigheden. Hij kent zijn hart. En hij weet dat hij tot alles in staat is. En daarom zijn gebed, Heere, bewaar me voor armoede. Want als ik verarmd ben, dan kan het best eens gebeuren dat ik ga stelen. Grof of heimelijk. Of dat ik uw naam ga lasteren. En daarom, Heere, daarom alleen. Bewaar me voor armoede. En bewaar me daarom ook voor rijkdom, Heere. Want als ik verzadigd ben van geld en van goed en van weelde en van voorspoed en van overvloed, dan zou het best eens kunnen zijn dat ik u ga verloochenen en dat ik u niet meer nodig heb. En dat ik tot mezelf zeg, wie is de Heere? Ik heb hem helemaal niet meer nodig. En daarom Heere, armoede, liever niet. En rijkdom, bewaar me er maar voor. Kent u zichzelf ook zo, gemeente? In het oude Griekenland was er een orakel, een godspreuk, een godspraak in Delphi, in het heiligdom van Delphi. En als je dat orakel raadpleegde, dan kreeg je te horen, ken uzelf. In diezelfde tijd ongeveer leefde er in Israël een profeet. En die moest ongeveer hetzelfde tot het volk van Juda zeggen, maar nog dieper. Alleen, ken uw ongerechtigheid, Jeremia. Alleen, ken uw ongerechtigheid. Gemeente, kent u evenals Agur de arglistigheid van uw hart? Kent u de verleidingen van buitenaf? Weet u de bekoringen die van binnenuit zomaar gevoed worden en u zou er zomaar invallen? De belijdenis van de dichter van Psalm 119 is die ook de uwe. O, enerzijds dit, en dat is een wonder, Heere, dat is genade, dat hebt u in mijn leven gelegd. Ik kleef vast aan uw getuigenissen, o Heere, daarom heb ik ze lief, ook doe ik uw bevelen. Maar ook dat andere, mijn ziel kleeft aan het stof. En daarom mijn gebed, Heere, maak mij levend naar uw woord. Dat is een kenmerk van een leven met de Heere. Van hem te vrezen van zijn naam. Bang te zijn voor de zonde. Een vijand van de zonde geworden te zijn. Zo was het bij Agur. En daarom, heren, liever geen armoede. Om die reden. Nee, hij zong niet mee in het koor van de mensen die oppervlakkig zeggen, nood leert bidden. Agur wist wel beter. Nood op zichzelf leert helemaal niet bidden. Nood leert vloeken. Nood leert de naam van God lasteren. En daarom liever ook geen rijkdom. Hij kende zijn hart. En hij kende de waarschuwingen uit de schrift. Arglistig is het hart. Gemeente, wat is onze slotsom vandaag? Wat is uw gebed? Wat is ons gebed? Om voorspoed? Om gezondheid? Om werk? Wil je graag slagen dit jaar? Wil je dat alles voor de wind gaat? Dat de zon hoog aan de hemel staat? Het mag. Jawel, het mag. En we zullen er straks om vragen. We behoeven echt niet om ziekte en rouw te bidden. Nee, we mogen vragen of de Heere ons spaart en ons het goede geeft. En of we gezond blijven en de gezondheid ontvangen. Maar zal niet boven alles dit ons gebed moeten zijn? Heere, een hart dat naar u vraagt. Een leven dat u is toegewend. Een geweten dat teer is. Een leven dat telkens vraagt, Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Opdat uw naam niet gelasterd, maar veel eer geëerd en geprezen worden. En Heere, houd me ver vandaan bij alles wat me tot zonde kan verleiden. En als dat rijkdom is, Heere, geef me dan geen rijkdom. En als het armoede is, dan liever geen armoede, Heere. En als het die en die goede baan is, met alle risico's die eraan verbonden zijn, dan liever niet die baan. Of wanneer het die en die vrienden zijn, dan niet die vrienden, Heere. En allerlei moderne media die me tot zonde kunnen verleiden, Heere, laten ze verre van mijn leven vandaan blijven. Daarmede zal de jongeling zijn pad, en niet alleen de jongeling, ook de ouderling, ook de volwassene. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij het houdt naar uw woord. En zo, gemeente, zo bidden we vandaag voor gewas en arbeid. Zo bidden we voor werk en inkomen. Zo bidden we voor school en gezin. Zo bidden we om bewaring in de komende periode. Bewaring van ons leven, bewaring van ons hart. Zo bidden we om bewaring bij het woord. Zo bidden we om bewaring door Gods genade. Bewaring in het leven en bewaring in het sterven. Bewaring voor de tijd. Bewaring tot in eeuwigheid. Om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 4, het vierde vers. Wij zoeken de Heer in ons gebed. U zoeken we, Heere, in deze middagdienst, op deze biddag. En we vragen eerbiedig of u ons bidden leren wilt. Of u ons uw geest niet onthouden wilt. Het is de geest der genade. Het is de geest der gebeden. Het is de geest van uw goddelijk woord. Het is de Heilige Geest die ook aan deze Ager bidden geleerd heeft. Die hem gemaakt heeft tot een mens. Die vroeg of hij bewaard mocht worden voor ijdelheid en voor leugentaal. Heere, bewaar ook ons ervoor. Het was deze Ager die vroeg of u hem geen armoede wilde schenken. Of u hem behoeden wilde voor al te grote rijkdom. Wij bidden het ook. Ook vanmiddag voor onszelf, Heere, en voor elkaar. Leid ons niet in armoede. Bewaar ons voor een bovenmatige rijkdom. Maar voed ons met het brood dat u ons toeschikt. Ons dagelijks brood. Opdat we, Heere, verzadigd zijnde van de dingen, u toch niet zouden verloochenen. En opdat we zouden komen tot de goddeloze belijdenis, wie is de Heere? Of dat we, verarmd zijnde, zouden gaan stelen zelfs. Of de naam van u, de Heilige God, zouden gaan aantasten. Heere, bewaar ons ervoor. Maar doe ons zoeken dat wat u wilt, dat we ontvangen zullen en waarin we delen mogen door uw ontferming en goedheid. We dragen gewas en arbeid aan u de Heere op. Wilt u zijn met het komende seizoen. Als zelfs de koningen van het veld worden gediend, Heere, dan geldt dat ook van ieder van ons. Wij leven in een maatschappij waarin we, en de een wat verder nog dan de ander, maar waarin we toch wel wat ver verwijderd zijn van de agrarische productie, maar nochtans, we zijn ervan afhankelijk. Geef deze wereld niet over aan allerlei rampen. Spaar en behoed ook ons land, opdat het gewas gezaaid mag worden en op mag komen en vruchten dragen. We bidden u, Heere, voor al ons werk, waar ook en hoe ook. Op ons schip, op kantoor, in de werkplaatsen, op de bouwstelling, in het laboratorium, op de universiteit. Waar ook, Heere, in de keuken, gedenk ons in alle dingen en geef dat we u zo dienen. De ouderen op hun werk, de jongens en meisjes op school, dat we u daarin zo ijverig dienen, zoals de engelen in de hemel u dienen, Heere. Dat lijkt een vergelijking die niet getrokken kan worden. En toch doen we het. Of zo de begeerte mag zijn om u te dienen ook in ons dagelijks werk. Ijverig en godvruchtig. Zoals de engelen in de hemel u dienen, almachtige en heilige God. We bidden u om gezondheid en krachten. Of u het ons geven wilt dat we in staat zullen zijn om onze energie aan te wenden. Tegelijkertijd bidden we voor diegenen van ons, Heere, die niet meer werken kunnen. Die arbeidsongeschikt zijn, gehandicapt, werkeloos. O almachtige God, u kent onze weg. Wilt u ons daarin voorgaan, opdat we u mogen volgen. En opdat we, naar de mate als we nog gelegenheid hebben, en op de plaats waar we ons bevinden, toch nog tot nut van anderen zouden mogen zijn. En bovenal, dat we gedachten en overwegingen mogen hebben die tot de eer van uw naam zijn. Wees met onze kinderen op school. En gedenk anderzijds ook de leerkrachten. Dat u geven met de vormen van onderwijs die we ontvangen. Laat ook daar, o Heere, de kinderen gevormd en opgevoed mogen worden tot de eer van uw naam. Opdat ze ooit in de maatschappij een plaats mogen ontvangen boven alles toegerust vanuit uw woord. Ik bid u nu voor de gezinnen, dat u zijn met ouders om hun kinderen op te voeden. Wees met de kinderen die opgevoed worden. Wees met de huwelijken, o Heere, zonder kinderen. Almachtig God, u kent onze weg. U weet van onze nood en ons verdriet. Wilt u, o Heer, ons ondersteunen en leiden in alle wegen die we gaan moeten? Wilt u zijn met de alleengaanden en de alleenstaanden, de alleengelatenen? Almachtig God, u kent onze nood. Zie op ons neer. We bidden u of u ons leiden wilt in al onze wegen, ons gedenken wilt in uw trouw. Wees met de gemeente. We danken u dat we gemeente mogen zijn in deze bruisende stad. Geef dat we de geur van Christus mogen verspreiden, Heere, en dat er iets van ons mag uitgaan, van onze gemeente als zodanig, en van ieder van ons naar buiten toe, opdat we mogen verkondigen dat er meer is dan alleen dit leven, dat er meer is dan de materie. We bidden u voor de voortgang van uw woord, voor alle ambtelijke arbeid. We bidden u voor diegenen die ons mogen dienen, als kosteres, als organisten. Zegen ons ook daarin. Heren, zo zien we op tot u, gelijk een dienstknecht ziet op de hand van zijn Heer, en de dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Wij bidden u, wees ons genadig. Gedenk ons, o Heren, in alle aspecten van ons leven. Verhoor ons in uw gunst. Zegen het woord dat vanmiddag tot ons kwam. Gedenk ons en breng ons ook vanavond nogmaals samen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit het gebed des Heren het 4e en het 5e vers. buigt uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.